Goedenavond. We gaan het hebben over een, ja, het is een beetje afgezaagd om te zeggen over een heel bijzondere parasha, want ze zijn allemaal buitengewoon bijzonder. Mijn vrouw en ik lezen momenteel uit de Herziene Statenvertaling. We zijn al heel eind in Leviticus gevorderd. En dan denk ik elke keer, oh, dat mag ik allemaal nog bespreken, Maar dat duurt nog een hele tijd. De zesde avond, de vijfde parasha, want de eerste avond was een inleidende avond. Totaal zijn er, nog even herinneren, 54 parashot. Een paar kleinere gaan we combineren, dat wordt 48, plus een in- en uitleiding, dan kom je op 50. Dit is de vijfde parasha. Parasha betekent gewoon een stuk, een deel. Dus een gedeelte van de Torah. En u weet ook dat die parashot altijd genoemd worden naar de eerste woorden. En dat is in dit geval Vayihu Chaye Sarah. Vayihu betekent en het was, of hij was, of zij was. En Chaye, denk maar Lechayim, dat betekent leven. Chaye Sarah, dat is het leven van Sarah. Het leven van Sarah was 127 jaar. Nou, dit is het minder belangrijke woord, dat eerste, Vayihu. Dus dat wordt dan weggelaten in de naam en dat heet dan Chaye Sarah, zo heet de parasha. En dat is Genesis 23 vers 1 tot 25 vers 18. Nou, om u alvast een overzicht te geven van alles waarover we het zullen hebben. De dood en begrafenis van Sarah, de bruidwerving van Rebecca, Ketura en haar zonen, de dood en de begrafenis van Abraham en de zonen van Ismaël. Maar laten we maar haastig beginnen met de eigenlijke inhoud. Sarah's begrafenis, Sarah's sterven is wel heel uniek. Zij is de enige vrouw van wie in de Bijbel verteld wordt hoe lang ze geleefd heeft en ook waar ze gestorven is. Dat geeft haar al meteen een heel bijzondere plek. In Hebron is zij gestorven. Daar wordt ze ook begraven. U weet de spelonk van Machpela, waar we het direct over gaan hebben. Die is daar te vinden. In het Hebreeuws, ja, dat zijn van die dingen die zie je in de vertalingen nou nooit, wordt met heel veel nadruk verteld hoe oud ze geworden is. 100 jaar en 20 jaar en 7 jaren. Mijn stiekeme wens is altijd nog eens een Bijbel waarin je dat nou ook allemaal kan zien. Dus een echte vertaling. Dus met heel veel nadruk, zo van kijk eens hoe oud zij geworden is. Ze wordt begraven, dat is de oude naam van Hebron, Kiriat Arba. Kiria is stad, Kiriat Arba betekent stad van de vier. En gewoonlijk denkt men daarbij aan de vier reuzen die in Numeri 13 vers 22 genoemd worden. Enak en drie zonen, de Enakskinderen, u kent die uitdrukking wel. Maar Rashi heeft een heel bijzondere verklaring, die zegt nee, het is de begraafplaats van vier echtparen. Nou, ik wist dat tot nu toe maar van drie, dat zijn de aartsvaderlijke echtparen, Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca, Jacob en Lea. Maar hij denkt dat Adam en Eva daar ook begraven zijn. En dan kom je op vier echtparen. Dat vind ik wel bijzonder, want ik heb me ook laten vertellen dat onder de heuvel Golgotha, dat daar de schedel van Adam begraven zou zijn. Kent u die legende? Toen het bloed van Christus, van Yeshua, langs het kruis droop, kwam dat precies in die rotspleten op de schedel van Adam terecht. Nou ja, de Bijbel vertelt ons daar niets over. Maar wat Rashi ook vertelt, dat is wel belangrijk. Toen Abraham thuis kwam met de mededeling dat hij bijna zijn zoon geofferd had, schrok ze daarvan zo verschrikkelijk dat ze ter plekke dood bleef. Dus hij zegt, die dood van Sarah was onmiddellijk nadat zij thuisgekomen waren. En dat is belangrijk, want als zij 127 was en ze was 90 toen Isaac geboren werd, dat weten we uit eerdere hoofdstukken, dan was Isaac 37. Dat is toch wel belangrijk, want u kent een heleboel afbeeldingen van dat offer van Abraham en Isaac en u ziet Isaac altijd afgebeeld als een jonge man of zelfs nog een jongen. Hij is ook heel passief in het verhaal, maar hier zien wij dat hij wel degelijk een volwassen man was met zijn eigen beslissingsmogelijkheid, zijn eigen verantwoordelijkheid. Nou, ik zal u direct nog meer vreemde dingen vertellen over de getallen in Genesis. Het is wel heel bijzonder dat Genesis 23 zo uitvoerig schrijft over die begrafenis van Sara. Want Abraham zou gemakkelijk de gelegenheid gekregen hebben zijn vrouw te begraven in de graven van deze Hethieten, zoals ze genoemd worden. Dat zou geen. Maar hij wilde een eigen graf voor Sara. We weten uit de Joodse traditie, en de christelijke traditie heeft dat overgenomen, dat begraven zeer belangrijk is. Dat is het ook bij de moslims, bij alle tradities, bij alle godsdiensten die weet hebben van een leven na de dood en van een opstanding. Waar dat besef niet is, of waar de mens onpersoonlijk voortleeft, daar kun je lijkverbranding vinden. Zoals bij de heiden ook. Abraham wenst een eigen graf voor zijn vrouw Sara en voor heel zijn familie. Hij denkt al vooruit. En inderdaad is dit graf, deze spelonk van Machpela, het enige land dat hij ooit in Canaan bezeten heeft. Terwijl God aan hem dat hele land beloofd had. Maar het enige wat hij bezeten heeft, dat heeft hij, dat zullen we direct zien, voor een hoge prijs moeten kopen. Abraham spreekt met deze Hethieten, want hij wil van hen een graf kopen en erkent daarbij zijn positie. Hij is maar een vreemdeling en een bijwoner. Hij mag in de tenten daar wonen, maar hij is altijd te gast. Hij is daar toon. Hij heeft daar geen eigen land. Maar let nu eens op hoe de Hethieten daarop reageren. Die erkennen zijn reputatie en zij noemen hem een vorst gods. Nou kan dat best ook wel wat Oosterse beleefdheid zijn geweest. Maar toch, als je dat nou eens vergelijkt met Lot in Sodom. Deze Hethieten zeggen tegen Abraham hetzelfde woord als wat die Sodomieten tegen Lot zeiden. Het woord vreemdeling. Maar die mensen in Sodom zeiden het heel minachtend. Wat wil deze vreemdeling? Deze pottenkijker. Hij heeft hier niets te vertellen. Wat zoekt hij hier? Maar zij spreken met grote waardering over Abraham en geven hem deze fantastische titel. Nasi Elohim. Kent u Yehuda Hanasi? Juda de vorst, dat is wat het betekent. En een vorst gods zelfs. Een voorbeeldig iemand. Hier is vreemdeling een eretitel. Hier is het de ander die van ver komt, die hen tot voorbeeld strekt. En niet een ander die als een bemoeial wordt gezien, zoals bij Lot. Abraham heeft een specifieke wens. Hij vraagt niet, hebben jullie een stuk land voor mij? Hij heeft zijn oog laten vallen op die spelonk van Machpela. Ibn Ezra, een van die andere rabbijnse grootheden waar we het elke keer over hebben, vertaalt het als dubbele grot en stelt het zich zo voor dat als je die grot binnengaat er nog een tweede grot is waar die eigenlijke lichamen zijn neergelegd. Vandaag zie je daar helemaal niks meer van. Heb ik het voorrecht gehad in 1983 om in die moskee die 6 graven te zien en daar heb je totaal geen idee meer van een grot of wat dan ook. Maar dat kan ook zijn aan mijn slechte geheugen. Maar ik hoop het in het najaar weer terug te zien, dan kan ik het u beter vertellen hoe het is. Abraham wil geen geschenk, want hem wordt aangeboden. Al onze graven zijn voor u ter beschikking, maak er gebruik van. Nee, hij wil het niet cadeau krijgen. Efron ook zegt tegen hem, dat is een van die leidende Hethieten, zegt ook tegen hem, man, je kunt het krijgen van me. Ook daar vraag je je af hoeveel Oosterse hoffelijkheid daarin doorspeelt, want als hij dan tenslotte toch gedwongen wordt een bedrag te noemen, deze Efron, dan noemt hij een gigantisch hoog bedrag, waarover hij ook heel achterloos spreekt, van wat is het nou 400 sikkels zilver tussen jou en mij. Nou, om je een idee te geven, een slaaf in Genesis 37 wordt verkocht voor een prijs van 20 sikkels. Dit is dus de waarde van 20 slaven. Dat geeft u een indicatie dat het om een zeer hoog bedrag gaat en totaal tegen alle Oosterse gewoonten in. U bedoelt, als u vandaag in een soek komt, dan nemen ze u bijna kwalijk als u niet wil onderhandelen. Maar Abraham onderhandelt er niet over. Hij maakt geen koehandel voor dit stuk land waar hij zijn vrouw gaat begraven. De rabbi's zeggen daarvan, deze hele gebeurtenis was een test van God. God had hem, ik zei het daarnet al, het hele land beloofd. En Abraham wordt op dit belangrijke moment gedwongen om een deel van het land dat eens aan hem en zijn nageslacht zal toebehoren, te kopen voor een dergelijke hoge prijs. En hij doet het. Hij doorstaat ook deze test. Dit is ook de eerste begrafenis die in de Bijbel wordt beschreven. En hier hebben we natuurlijk een heel belangrijke vraag te stellen. Ik zei dat net als een vanzelfsprekendheid, Joden, christenen, moslims. Bij hen is de begrafenis een belangrijke gebeurtenis. Maar waarom is dat? Bij Abraham moet je zeggen, het is in de eerste plaats de hoop op de opstanding. Waarbij u moet bedenken dat over opstanding nog nooit in de Bijbel is gesproken. In de hele Tenach wordt sowieso maar heel weinig over opstanding gesproken. Maar gelukkig wel enkele keren. Maar u weet ook dat Hebreeën 11 zegt dat toen Abraham zijn zoon wilde offeren, hij geloofde dat als hij werkelijk zijn zoon zou moeten doden, God bij machten was die zoon weer terug te brengen. Hij herkende dus het geloof in de opstanding. En ook zijn hoop op het toekomstig bezit van het land. Hij wil nergens anders begraven worden dan in zijn eigen graf in dit land. Wij zouden nieuwtestamentisch zeggen, het is de hoop op de opstanding en het is de hoop op het Messiaanse Rijk, wanneer Israël dit land weer zal bezitten. En je vindt dat later ook bij de andere aartsvaders. Jacob, die naar Egypte gereisd is, maar die verlangt naar een begrafenis in diezelfde spelonk van Machpela in Genesis 49. En ook Jozef, in het laatste hoofdstuk van Genesis, hecht er grote waarde aan dat zijn gebeente zal worden meegenomen door de Israëlieten, die Egypte verlaten en door de woestijn naar het beloofde land gaan. Blijkbaar ook met de bedoeling dat hij begraven zal worden in dat land. Hoewel van Jozef niet vermeld staat dat hij ook in de spelonk van Machpela is begraven. Tussen twee haakjes, in nummer 13, vers 22, vertelt ons dat Hebron een zeer oude stad is. En af en toe mag ik wel eens even een zijpaadje opgaan. Dat is heel boeiend, want Israël kent maar liefst 4 heilige steden. Met sommige hopen we in het najaar een reis te ondernemen en dan al deze steden aan te doen. En er is een Joodse traditie die dat zelfs verbindt met de 4 antieke elementen. Vuur, aarde, water en lucht. Jeruzalem is natuurlijk de belangrijkste van de 4. Het is de plaats waar de troon van David heeft gestaan, waar de tempel van God heeft gestaan, of de tempel van Salomo. Vandaar dat dit verbonden wordt met het vuur. Want het vuur brandt onophoudelijk op het altaar waar de brandoffers in rook opgaan voor de Heere God. De tweede heilige stad is Hebron, want daar zijn de graven van de aartsvaders. Dat wordt daarom verbonden met aarde, wegens die belangrijke graven die daar zijn. De derde stad is Tiberias, waar we in het Nieuwe Testament over lezen, maar die een grote betekenis heeft gekregen in het latere Jodendom, want dat is de plaats waar de Talmud is geschreven. Het eerste deel van de Talmud, de Mishnah, en later de Palestijnse Talmud, de Gemara, de toelichting op de Talmud. En daar zijn ook graven, maar dan van heel beroemde rabbijnen. Ook heel belangrijk, en die hopen we daar ook te gaan bezoeken. Dat wordt verbonden met het water vanwege het meer van Tiberias of het meer van Galilea of Kinneret, zoals het in het Hebreeuws heet, dat zich daar bevindt. De vierde plaats is de enige die niet in de Bijbel genoemd wordt. Safed in de traditie genaamd, maar momenteel in het Ivriet Tsefat geheten. Die plaats is heel belangrijk vanwege beroemde rabbijnen die zich daar gevestigd hebben, vooral na 1492, toen de Joden uit Spanje zijn verdreven. Dit is de plaats van de Kabbalah. Daar hebben bekende mystici gewoond, zoals Isaac Luria en Cordovero. En ook de grote rabbijn Jozef Caro, die daar een eigen synagoge heeft en een zeer belangrijk Joods wetboek heeft geschreven. Nou, vanwege die mystiek geestelijke atmosfeer wordt de lucht, wat natuurlijk ook altijd de gedachte heeft van geestenwereld, wordt daarmee verbonden. Zomaar even ertussendoor, de 4 heilige steden van Israël. Ik zal u vanavond veel vertellen over typologie. Het lijkt veel op wat de Joden zelf Midrash noemen. Midrash betekent eigenlijk zoveel als prediking, maar dan met de gedachte dat de tekst praktisch toegepast wordt. Er worden diepere lagen aangeboord dan de oppervlakkige uitleg. Oppervlakkig kan best diepzinnig zijn hoor, maar dit is een dieper graven naar een geestelijke betekenis achter de tekst. En ik heb u de vorige maal al verteld, als je denkt aan het offer van Isaac, dan is in die geschiedenis, in Genesis 22, Abraham een type van God de Vader, Isaac is een type van de zoon die geofferd wordt. En Sara is dan type van Israël onder het oude verbond. Aan de ene kant, dus het Israël zoals God in de Tenach daarmee een relatie had. Zij is ook de moeder van de erfgenaam, Isaac als zoon van God. Maar nu wordt Sara begraven in het graf in een ander land waar ze niet thuis hoort. En dan gaan er zo allerlei andere parallellen in de schrift door je heen. Kain, die als een zwerveling over de aarde moet zwerven en in een vreemd land, in een vreemd graf begraven wordt. En dan die wonderlijke naam Akeldama. Daar zit nog het Hebreeuwse woord daam in bloed. Bloedakker. Je weet nog wel het geld waarmee Judas Yeshua verraden heeft. Voor dat geld is een akker gekocht voor de vreemdelingen. Zomaar een kleine inlas in het Matthäus-evangelie. En alleen als je gelooft dat alle dingen een diepere midrashische betekenis hebben, dan gaan die dingen voor je spreken. Er zit als het ware een profetische heenwijzing in. Israël zou voor eeuwen en eeuwen begraven worden in vreemde grond. Vaak zijn het de ontroerendste plekken in Europa. Ik denk aan Praag bijvoorbeeld, dat is zo'n voorbeeld dat me te binnen schiet. Die oude, volgepropte begraafplaatsen van zoveel Joodse mensen op zoveel plaatsen in Europa. Maar in geloof. Want het is met deze begrafenis niet uit. Er wordt begraven met het oog op de opstanding. Ik noemde net al even dat er maar weinig plaatsen zijn, maar dit zijn er toch een paar heel belangrijke. Daniël 12, vers 2. Er is een opstanding tot eeuwig afgrijzen, maar ook een opstanding ten eeuwige leven. Ezekiel 37, de uiteindelijke geestelijke opstanding van Israël, de dal van de dorre doodsbeenderen. En in Romeinen 11 gebruikt Rabbi Shaul, oftewel apostel Paulus, ook het beeld van een opstanding om het toekomstige herstel van Israël aan te geven. En zo zal het met Israël ook gaan. Maar voordat we zover zijn, gaan we de rest van de avond grotendeels spreken over Rebecca. Haar naam is wel wat verbasterd eigenlijk, want in het Hebreeuws heet zij Rivka. Rivka betekent de boeiende. En dat mag u zowel letterlijk als figuurlijk opvatten. Een boeiende dame. Zij is een beeld van de gemeente. Die inderdaad hoofdzakelijk, historisch gesproken, dit gaat inderdaad de gemeente zoals zij in de geschiedenis optreedt nadat Israël voor een tijd terzijde gesteld is en die dan ook hoofdzakelijk uit niet-Joden bestaat. De bruid van God, dat is Sara, de vrouw van God in de Tenach, maakt tijdelijk plaats voor de bruid van de opgewekte zoon. Dat is Rebecca, de bruid van Yeshua, als Gods getuigenis op aarde. En dit is zo geweldig belangrijk dat een heel lang hoofdstuk hieraan gewijd wordt. En dat lange hoofdstuk, daarin vinden we dezelfde geschiedenis, de ontmoeting tussen Eliezer en Rebecca zelfs twee keer beschreven. Dit is een plechtig moment in die hele ontwikkeling van de geschiedenis van de aartsvaders. Want er moet een bruid komen voor de zoon, want één zoon is niet genoeg om tot een groot nageslacht te komen. We hebben al gezien in Genesis 22 bij het offer van Isaac, het offer van Yeshua, dat de geboorte van de gemeente gegrond is in dat offer. Sara was er al lang als moeder van de Messias. Maar de geboorte van de gemeente in Handelingen 2 is gegrond in het offer van Yeshua. De knecht wordt gezonden. Er staat niet in Genesis 24 hoe hij heette, maar de Joden hebben daar geen geringste twijfel over. Dat is Eliezer. U weet, die genoemd was in Genesis 15 door Abraham zelf. De vertrouwde, de rentmeester van zijn huis, de beheerder van zijn huis, niet zomaar een knecht. En we lezen al in het begin van dat mooie lange hoofdstuk, God had Abraham in alles gezegend. En wij zouden erbij kunnen zeggen, behalve in één ding. Kleinkinderen, de lijn van de geslachten moet voortgezet worden. Abraham is oud. Hij zou spoedig kunnen sterven, maar dat gaat hij net als met Isaac. Isaac heeft ook nog vele jaren geleefd terwijl hij zijn zonen gezegend had, omdat hij dacht dat hij gauw zou sterven. Met Abraham gebeurt hetzelfde, hij heeft nog 35 jaar geleefd. Dus hij stuurt Eliezer erop uit. En die krijgt een grote verantwoordelijkheid. Abraham wil onder geen beding dat zijn zoon zal trouwen met een Kanaanitische vrouw. Zodat vanaf het begin als het ware het ras al half uit de heidenen voortkomt. Hij wil een vrouw laten zoeken door Eliezer uit de eigen familie. Des te pijnlijker eigenlijk, dat staat er met kleine lettertjes tussendoor, is dat het bij de zonen van Jacob wat minder kritisch ging. Denk maar aan Juda en Tamar en van verschillende anderen horen we dat, verwijzing naar Genesis 38, die hun vrouwen wierven uit de Kanaanitische bevolking. Eliezer moet zweren dat hij daar een vrouw zal zoeken in de familie van Abraham in Paddan Aram. In vers 2 lezen we dat hij als hij moet een eed zweren, dat hij dat inderdaad zal doen. En dan staat er, leg je hand op mijn heup. Rashi zegt, de heup is hier het geslachtsdeel. En dat zou zeer wel kunnen zijn. Het Hebreeuws is zeer vindingrijk om er langs vele, vele verborgen wegen de geslachtsdelen aan te duiden. Vaak weten de lezer dat helemaal niet. Dat moet je dan weten in het Hebreeuws. De voeten, de benen, alles kan uiteindelijk, dat moet je dan het verband opmaken, verwijzen naar de geslachtsdelen. Maar hier is dat eigenlijk ook wel begrijpelijk. Alles is gebaseerd op de opstanding. Op de besnijdenis, pardon. De besnijdenis is het oordeel van God over het vlees van een mens. Isaac is verwekt door de onbesneden Abraham. Isaac is verwekt door de besneden Abraham. Later vind je bij Jacob precies hetzelfde. Hij zegt tegen Jozef, leg de hand op mijn heup en zo moet er gezworen worden. En God wordt hier genoemd door Abraham bij wat ik noem zijn Melchizedek-titel. Hij is de Heer van de hemel en van de aarde. Dat betekent dat het perspectief dat Abraham hier aangeeft geweldig breed is. Alsof hij profetisch, want denkt om alles heeft betekenis. Alsof hij profetisch dat al voor zich ziet wat beschreven wordt in Efeziërs 1 vers 10 en Kolossen 1 vers 20. Alle hemelen en aarde gesteld onder de voeten van Yeshua, de grote nakomeling van Abraham en van Sarah en Isaac en Rebecca. Het is een groot perspectief. Dit is niet de gewone westerse wens van mensen die het fijn vinden als ze ouder worden, als ze kleinkinderen krijgen. Gaat het helemaal niet om. Het gaat altijd om de belofte van God. Het gaat altijd om het grote perspectief. Een volk te hebben in vrede en veiligheid in het beloofde land. Heel mooi, in vers 7 zegt Abraham, Gods engel gaat met je mee. Ook dat is geen goedkope belofte. We vinden dat vaker in de Tenach, dat de engel van Yahweh, de engel des Heren, meegaat met zijn volk. Hij staat onder heel bijzondere bescherming. En dit is zo'n belangrijke reis, dat kan de knecht niet alleen af. De engel gaat met hem mee. De knecht gaat op reis met maar liefst 10 kamelen om de rijkdom van Abraham te torsen. Je kunt wel zeggen, mijn Heer is zeer rijk, maar het was in dit geval niet moeilijk om dat aan te tonen. Je hoeft maar naar buiten te gaan en naar die 10 volbeladen kamelen te zien, om te zien wat de rijkdom van Abraham inhield. En dus ook de rijkdom van Isaac, daar kom ik straks op terug. Het was een zeer aantrekkelijke bruidsschat die Abraham liet gaan naar de bruid voor zijn zoon. Ze gingen naar Mesopotamië. Mesopotamië is een Grieks woord, dat betekent midden tussen de rivieren. Dat zijn de Eufraat en de Tigris. In het Hebreeuws heet dat Aram Naharaim. Aram van de Arameërs. Aram van de twee rivieren, dat is Eufraat en Tigris. En de knecht komt aan in een stad, Nahor of Nagor, zoals de nieuwere vertalingen hebben. En we weten dat is eigenlijk de grootvader van Rebecca, de vader van Betuel. In vers 12 tot 14 overlegt de knecht hoe het zal gaan. Hij bidt tot de Heere God. Hij spreekt daar heel nadrukkelijk over de vrouw die de Heere bestemd heeft voor Isaac. Dat is Gods kant van de zaak. Dat is Gods voorbestemming. Hij heeft die vrouw al uitgekozen. Het is niet zo dat daar een heel arsenaal vrouwen voorradig is waaruit de knecht de aardigste mag kiezen. God heeft die vrouw uitgekozen. Waar het gebed over gaat is, Heere, laat mij daar ook achter mogen komen wie het is. En als het zover is, laat die vrouw bereidwillig zijn. Er zijn meer van dat soort momenten in het hoofdstuk van die prachtige samenwerking tussen de raad van God, zo noem ik dat even met een mooi duur woord, de raad van God, het plan van God, maar ook de bereidwilligheid van mensen om in dat plan van God te stappen. Dus hij zegt niet alleen maar, hier wijs dat meisje aan, die u bestemd hebt voor mijn heer Isaac, maar ook laat ze bereidwillig zijn om met me mee te gaan. Dit gaat nooit buiten de verantwoordelijkheid van mensen om. En eigenlijk is dat zo in de hele geschiedenis van Israël, maar ook in de hele geschiedenis van de gemeente. Dat je steeds ziet, het is 100% Gods raad, Gods plannen die verwerkelijk worden, maar het is altijd 100% de verantwoordelijkheid van de mens. Nou, in vers 15, daar is ze dan. Ik heb voor de aardigheid eens de Statenvertaling meegebracht. Het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken, dus dat is mooi. Het gebed was nog nauwelijks voltooid, had nog geen amen gezegd. Zo kwam Rebekka uit, welke aan Betuel geboren was. En dan staat er, die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd en geen man had haar bekend. Zo wordt ze gepresenteerd. Ze is letterlijk de boeiende, of figuurlijk, net hoe je het zeggen wil. Er is een aardige Romeinse traditie dat Rebekka op dit moment 3 jaar was. Ik zie aan u dat u dat niet gelooft. En u hebt gelijk, want er staat een schone maagd nog niet gehuwd. Dat zeg je niet van een 3-maandjarig meisje. Bovendien had ze de kracht om voor al die kamelen te putten. Het is een fantastisch voorbeeld hoe je langs 2 verschillende wijzen iets kan bewijzen, terwijl het toch niet klopt. Zo zie je maar, als ze mensen zeggen, ja, maar ik heb zelfs 2 onafhankelijke bewijzen, dan kan het toch niet kloppen. Ten eerste, Genesis 22 zou je de indruk kunnen geven dat ze direct na Isaacs offer geboren wordt. Nou, Isaac was 37, hij trouwde toen hij 40 was, dus was zij 3. Makkelijk, hè? Maar ik heb nog een ander bewijs. De kinderen kwamen pas na 20 jaar. Toen was Isaac al 60. Dat vinden we in Genesis 25. En de rabbijnen zeggen, je mag pas om kinderen bidden als je 10 jaar onvruchtbaar bent geweest. Dus je moet niet meteen de Heere God daarmee lastigvallen. Ga eerst zelf maar eens een tijdje tobben. En als het na 10 jaar niet gelukt is, dan mag je beginnen te bidden. Nou, maar waarom begonnen zij pas na 20 jaar te bidden? Omdat ze de eerste 10 jaar nog helemaal niet geslachtsrijp was. Dus dan valt er niks te bidden. Dus toen was ze 1 jaar of 3. Met 13 jaar was ze vruchtbaar. En toen hebben ze nog 10 jaar gewacht en toen was het nog steeds niks gekomen. Ik vind dit zo'n mooi voorbeeld om u te laten zien hoe iets evident fout is. En hoe je langs 2 onafhankelijke bewijzen toch op hetzelfde kunt uitkomen en het is toch fout. Dus laat u niet door de logica in de war brengen. Maar een mooie traditie is het. Oh, wat is Eliezer blij met zo'n snelle gebedsverhoring. Hij heeft nog geen amen gezegd. Op dat komt niet alleen een prachtige dame aan, maar die ook nog zo bereidwillig is om water te putten. En dat was een hele klus voor die 10 kamelen. Want na zo'n lange reis kunnen ze ontzettend veel op, ik geloof wel 40 liter. En dat 10 keer en dan met zo'n kruikje elke keer heen en weer. Wauw. Luister, er was niemand die haar dwong, hè? Er was niet de Heere God die haar dwong om dat te doen van bovenaf. Het was haar eigen bereidwilligheid. En toch was zij degene die door de Heere God was uitgekozen. En wat ik zo mooi vind is, onmiddellijk als ze dat gedaan heeft, omhangt hij Rebekka met de bruidsversierselen. Met de prachtige sieraden. Voordat hij zelfs gevraagd heeft wie ze is. Als hij er later zelf een verslag van doet in het huis van Betuel, dan draait hij het om. Maar zoals het hier staat, omhangt hij er eerst. Hij is zo overtuigd, dit is de vrouw waarvoor ik zojuist gebeden heb. Terwijl hij dus eigenlijk nog niet eens weet, is zij wel van de familie? Hij heeft haar al behangen met deze bruidsversierselen en dan pas vraagt hij naar haar identiteit. Nou, geen meisje zou het leuk vinden als je vraagt alleen maar wie haar vader is en niet vraagt naar haarzelf. Wij hebben daar totaal andere gevoelens bij. Want voor ons is het ontzettend belangrijk natuurlijk wie je zelf bent. En je identiteit ligt niet in je ouders. Dat is heel anti-Oosters gedacht. Want de grote vraag is nu juist, uit welke familie komt zij? Of ze nou Jantje of Marietje heet. Dat is vers 2, maar uit welke familie is zij? En ze antwoordt ook niet met haar eigen naam, maar ze antwoordt met haar familie. De vraag is, waar hoor je bij? Wij leven in een cultuur van individualisten, van allemaal losse mensen die toevallig hierbij horen of daarbij horen. Je hoort toevallig bij die partner of bij die ouders en daar kun je ook weer heel makkelijk van af, want het gaat om jou als individu. Dat is zo totaal anders. Hier denk je in termen van families, van geslachten of zelfs van een heel volk. Onmiddellijk uitzeggersvrijheid, dat zien we constant door deze boeken heen. Dat zagen we bij Abraham in Genesis 18, we zagen het bij Lot in Genesis 19 en zo is dat hier ook. Maar het eerste wat hij doet, de knecht, is God danken. God aanbidden. Wij bidden vaak van tevoren voor dingen en als de Heer ze dan inderdaad schenkt, als hij inderdaad zegent, dan vergeten we nog wel eens te danken. Filippenzen 4 zegt dat je al je wensen bij God bekend mag maken, maar er staat bij met dankzegging. En de knecht vergeet dat niet. Hij aanbidt de Heere vanwege datgene wat de Heere hem hier heeft geschonken. Zo voorspoedig is zijn weg gemaakt. Nou moeten we nog eens even verder kijken. Typologie. Want Isaac en Rebecca, dat hebben we nu gezien, is een beeld van Yeshua en zijn gemeente. We hebben daar heel veel voor over het Nieuwe Testament. Dus twee haakjes, ik weet niet of dat ergens anders aan de orde komt. Je hebt altijd mensen die vragen, maar dat kan toch niet? Israël is toch de bruid? Maar dat verraadt toch niet zoveel gevoel eigenlijk voor wat beelden willen uitdrukken. Yeshua als de Messias, de Mashiach van Israël, heeft een aardse bruid. Dat is eigenlijk trouwens niet zozeer Israël als wel Jeruzalem vooral in de profetische boeken. Maar als het verheerlijkt hoofd aan Gods rechterhand in de hemel, heeft hij een hemelse bruid. En als je dan per se wilt tot de conclusie komen, maar heeft hij dan twee bruiden, dan zeg ik ja. En dat is nou precies wat we straks uitvoerig zullen zien bij Jacob. Jacob heeft twee vrouwen. De oude kerkvaders zeiden, Rachel, dat was de gemeente, dat waren wij, want Rachel was zoveel mooier, weet je wel. Lea had fletse ogen, wat het ook mogen zijn. Dus Lea, dat was Israël. Maar dat is helemaal niet zo. Want Jacob kwam voor Rachel, zoals Yeshua in deze wereld kwam voor Israël. Wat hij kreeg was de gemeente en uiteindelijk krijgt hij toch Rachel. Nou, dat hebt u toch vast, maar dat komt de volgende keer uitvoerig aan de orde. Dat staat hier ook nog niet eens bij. Maar Eliezer is hier een type van de Heilige Geest. En als je typen van de Heilige Geest vindt in de schrift, is dat in het algemeen ook een type van de mens die geleid wordt door de Heilige Geest. Dat vind je hier allebei naast elkaar. Hij is een type, dat is zo prachtig mooi, de drie mannelijke hoofdfiguren in dit hoofdstuk. Abraham als type van God de Vader, Isaac als type van God de Zoon en de knecht als een type van de Heilige Geest, die in knechtsgestalte nu op deze aarde woont, om de bruid te werven voor Yeshua. Maar zijn weg die hij gaat, is, en dat vind je bij andere typen ook, bij Jozua, bij David, maar dat doet er nou niet zoveel toe, dat voert te ver, is ook een type van onze wandel in de geest. Want als je kijkt naar zijn afhankelijkheid, in vers 12 en 13, zijn gebed, als je ziet hoe hij in vers 21, 22, staat er zo mooi, erop let, of de Heere zijn weg voorspoedig had gemaakt. Als je ziet hoe hij dankbaar is en reageert met aanbidding, als de Heere inderdaad zijn weg voorspoedig heeft gemaakt, dan is dat veel eer een type van de gelovigen onder de leiding van de Heilige Geest. En dit is toch even een moment, ik kom daar later alweer op terug, dat we even weer het brede perspectief moeten zien, want we vinden in het boek Genesis maar liefst 6 bruiden. Je vindt wel meer echtgenotes, maar niet als vrouwen die met hun man verbonden worden. Zelfs bij Abraham, die verwijst nog naar zijn huwelijk met Sara. Dit zijn ze alle 6. Eva, dat laat ik alvast dit vertellen. 4 van de 6 zijn beelden van de gemeente. 2 van hen zijn beelden van Israël. En ik nodig u uit om dat nou niet allemaal passief nu van mij zo even aan te nemen. Morgen hopen we dat het op de PowerPoint-presentatie op de website staat. En ga dat voor rustig voor uzelf eens na. Ik zou bijna zeggen, probeer u de midrashische aanpak eigen te maken. Om zo deze geestelijke diepten te proberen te begrijpen hoe dit werkt. Eva is, ja, ik noem maar graag de laatste Adam. Want de laatste Eva. De laatste Adam, dat is een Bijbelse uitdrukking uit 1 Korinthe 14. Yeshua is de tweede mens, de laatste Adam. Maar naast hem staat de laatste Eva. Uiteindelijk zal de wereld onderworpen worden aan de laatste Adam en de laatste Eva. Adam en Eva samen naast elkaar als een heenwijzing naar die tijd. Sara is een type van Israël. Als de vrouw van God in de Tenach, en als de moeder van de zoon der belofte. Rebekka is een type van de gemeente die door de Heilige Geest wordt geworven uit de volken. Daar ga ik u direct meer over vertellen. Nou, ik had het al over Lea en Rachel. Lea is de niet-Joodse bruid, Rachel is de Joodse bruid. Yeshua kwam voor Israël, voor Rachel, kreeg de gemeente, Lea, maar uiteindelijk ook Rachel. Uiteindelijk ook Israël. En tenslotte Asnat, maar dat is nog een heel eind weg, de bruid van Jozef. Een van de wonderlijkste beelden van Yeshua in het hele boek Genesis. Zijn bruid, terwijl hij nog verworpen is door zijn eigen volk. Overgeleverd en miskend door zijn eigen broeders. Later worden die broeders gezegend, en dat is een heenwijzing naar het Messiaanse Vrederijk. Als zij hun koning zullen erkennen en herkennen, geweldig. Maar in die tijd van de verwerping door zijn eigen volk, schenkt God hem via de farao een bruid, Asnat. Een beeld van de gemeente die met Yeshua verbonden is in de tijd dat hij nog door de massa van zijn eigen volk verworpen is. Dan moet ik u nog iets vertellen, dat is een beetje ingewikkeld, maar dat is belangrijk om de type goed te begrijpen in de Bijbel. Want in eerste plaats moeten we zien dat terwijl de bruid geworven wordt door de Heilige Geest, Yeshua in de hemel is. Dat zou ondenkbaar zijn als het over Israël ging. Hij komt hier op aarde om zich Israël te werven tot bruid. En zo zal het ook straks zijn als hij terugkomt. Maar hier is het terwijl hij in de hemel is. Dus niet Isaac zelf gaat erop uit om zijn bruid te werven. Je zou denken dat dat makkelijk gekund. Isaac blijft bij zijn vader. Maar de knecht, de Heilige Geest, wordt erop uitgestuurd om de gemeente te werven uit de volken. En die gemeente gaat op weg naar hem. Niet hij gaat naar haar toe om haar te werven. Maar zij wordt op weg gezet naar hem toe. En het tweede ding, dat is nog belangrijker. Deze bruidwerving is niet een type van evangelieverkondiging waarbij heidense mensen tot geloof in Yeshua komen en daardoor lid worden van de gemeente van God op aarde. Want daarom is het zo belangrijk dat het een bruid is van zijn familie, de familie van het geloof. En je vindt daar allerlei heenwijzingen voor, ook in de evangeliën. Het zijn in Johannes 11 wordt gesproken over die verstrooide kinderen Gods die bijeenvergaderd worden. Dat is zo'n verborgen heenwijzing naar de gemeente van God. Verstrooide kinderen Gods uit Israël, ook maar het grote massa uit de volkeren, die samengevoegd worden tot één gemeente. Denk erom, de gemeente begon niet met een stel bekeerde heidenen, maar met de al bekeerde 120 in Handelingen 2. Ze begint met een gezelschap van 120 mensen die vasten en bidden en zich uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. Natuurlijk, die familie wordt sterk uitgebreid. Er komen 3000 mensen tot geloof op de Pinksterdag. En dat gaat nog steeds door. Maar dat is niet zozeer in het beeld inbegrepen. In het beeld gaat het om een bruid die van de familie van de bruidegom is en op weg gaat om haar bruidegom te leren kennen. Maar daar komen we zo nog wel op terug. In de eerste plaats dit. We hebben in vers 19 eerst haar innerlijke versiering gezien. Die innerlijke versiering, 1 Petrus 3 spreekt daar zo mooi over, over de christenvrouwen met hun innerlijke versiering, is niet een erg populair gedeelte, ik weet het, want er wordt daar gesproken over het feit dat ze haar man Heer noemt enzovoort, dat past ons allemaal niet. Maar als je nou even probeert met wat bereidwilligheid, met wat goede wil naar die verzen te kijken en te zien wat daar geschreven staat over de innerlijke versiering van de vrouw, dan vind je dat prachtig bij haar terug. Zij was innerlijk mooi, ze was ook mooi als vrouw, maar ze was ook innerlijk mooi door haar bereidwilligheid voordat zij versierd werd met die uiterlijke versiering die de knecht haar gaf. Zelfs voordat zij haar nieuwe identiteit kent. Wat is die versiering? Het zijn de juwelen van haar heer. Dat gaat haar man worden. Ze zijn niet van Eliezer. Hij versiert haar met de heerlijkheid van zijn meester. En dat is nou niet zozeer Abraham, dat is nou Isaac. Hij zegt het later als ze Isaac ontmoeten, dat is mijn heer. Hij versiert haar met de heerlijkheid van zijn meester. Yeshua zegt in Johannes 17, vers 22, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Het is de heerlijkheid die van hemzelf is, waarmee hij de bruid bekleedt. En in vers 36 zullen we dat straks zien. Als de knecht gaat vertellen over zijn heer, dan zegt hij: mijn heer Abraham heeft alles wat hij bezit aan Isaac gegeven. De bruidegom die hij krijgt, zegt hij tegen Rebecca, is versierd met is begiftigd met alles wat van Abraham is. Onze bruidegom is degene die als mens op aarde het werk heeft volbracht. Dat is Genesis 22. En die zit aan Gods rechterhand. En aan wie de Vader alles gegeven heeft. Op grond van het werk dat hij heeft volbracht. En Yeshua heeft dat alles als mens verworven met geen ander doel dan om het te kunnen delen met u en met mij. Dit zijn de sieraden, dit zijn de schoonheden, de rijkdommen van Isaac waarmee zij wordt bekleed. En hoe kennen wij die versieringen? Uit het woord van God. Denk erom, dit gebeurt bij de bron. Je hoeft dan niet overal wat achter te zoeken, maar er zijn toch twee belangrijke bronnen in dit hoofdstuk. En dit is de eerste. De bron is altijd een beeld van het woord van God, zoals het levend gemaakt wordt, dat is het levende water, levend gemaakt wordt door de Heilige Geest. Ik zei het net, ze wordt versierd voordat ze haar eigen identiteit kent. Ik heb me daar vaak over verwonderd in het boek Handelingen, hoe dat was. De gemeente werd geboren in Handelingen 2, maar ze had er geen flauw idee van. Ze zeiden niet s'avonds tegen elkaar, vandaag is de gemeente geboren. Ze hadden er geen flauw idee van. Ze zagen zich als wat ze ook waren, als Messias beleidende Joden, zouden wij vandaag zeggen. Zij kenden hun identiteit nog niet en het zou een hele tijd duren vooral door Paulus' openbaring en dan vooral in brieven zoals de Kolossenbrief en de Efezebrief, dat zij hun eigen ware karakter gingen begrijpen. Zij waren de gemeente van God, de woonplaats van de Heilige Geest op aarde, één gemaakt met Christus als het verheerlijkte hoofd in de hemel, voordat ze het wisten. Maar het is hun geleidelijk aan duidelijk gemaakt. En wat er staat in Efeze 1 vers 17, dat is dat de Heilige Geest degene is die de geest van wijsheid en openbaring is. Om ons verlichte ogen van het hart te geven, opdat we begrijpen met wat voor heerlijkheid de gemeente bekleed is. Dat is de rol van de Heilige Geest. Die zal jullie alles te binnen brengen wat ik gezegd heb, zegt Yeshua. En in 2 Korinthe 3 vers 18 is het de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, die de gemeente in overeenstemming brengt met de heerlijkheid van Yeshua zelf. Dit is heel bijzonder. We moeten helaas midden in het hoofdstuk eindigen, maar dat is, althans deze eerste les, maar dat is niet te vermijden, maar dat geeft ook helemaal niet. Direct verder met de geschiedenis en vooral met dat heel bijzondere laatste stuk. En dan kom ik ook vanzelf weer op de typologie terecht.